Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 27, vers 1 en vers 3. Psalm 27, vers 1 en 3. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? En vers 3, och mocht ik in die heilige gebouwen. Wat er verder volgt uit Psalm 27, vers 1 en 3.
Thank you.
gemeente zingen we na de geloofsbelijdenis de lossen van Zacharias, vers 4 en vers 5. De lossen van Zacharias, vers 4 en 5, na de geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laten we de Heere bidden om een zegen over deze dienst. Eeuwige God in de hemel, u bent het die ons deze avond voor de tweede maal in uw huis samenbrengt om uw woord te horen. Heere, bedanken u dat u die mogelijkheid geeft dat we in vrede uw onderwijs mogen vernemen. Heere, dat is een voorrecht wat zoveel niet is weggelegd. We willen u daarin erkennen. Heren, op deze laatste zondag van het jaar komen we tot u om een zegen te vragen over uw woord. Heren, we belijden het telkens weer. Onze hulp en onze enige verwachting is in u. En daarom komen we tot u in gebed, omdat u die God bent die nooit laat varen de werken van uw handen. Zegen ons dan, ook deze dienst. U bent die God die heeft gesproken dat het licht in de duisternis zou schijnen. Schijn daarom ook deze avond in onze harten, tot verlichting van de kennis van de heerlijkheid van uzelf in het aangezicht van uw lieve Zoon, de Heer Jezus. Wilt u de prediking gebruiken als instrument in uw hand tot opbouw van uw koninkrijk, maar ook tot de eer van uw grote naam. U bent het waard om door alle schepsels gediend te worden. Schenk ook dat door uw woord u gediend mag worden, ook hier in Waarder. Verheerlijk zelf uw naam. Wilt u waar nodig ontdekken? Wilt u waar nodig is corrigeren, opvoeden? Dat kan pijn doen, Heren. Maar schenk het ons. Bovenal, Heren, stem onze harten af op de frequentie van uw evangelie. Want we moeten u belijden, Heren. Telkens, maar dan ook telkens, hebben wij de neiging om ons te laten inpalmen door de zonde. We bidden u, Heren, vergeef. Vergeef ons onze zonde. Neem ons bij de hand en leid ons op de weg des levens. Voor het eerst en opnieuw. We bidden u of u ons wilt leren wat ware vrijheid is. De vrijheid waar uw lieve Zoon iedere vierkante meter voor heeft betaald. Het zal er vanavond over gaan, Heren. Open onze harten. Schenk dat we luisteren alsof ons leven ervan afhangt. Want dat doet het. Heren, open onze ogen voor de rijkdom van het evangelie. Open onze ogen voor de rijkdom van de belofte van de doop die verzegeld is en aan onze voorhoofden. Dat u al naar ons toe kwam met uw genade en die verzegelde. Maar we zijn zulke halstarrige heren dat we er ons niet om bekommerden. Of dat we u verdenken. Of dat we niet geloven. Het is allemaal niet waar. Maar u laat uw hart zien, heren. En dat doet u ook in de prediking. En we bidden u, open onze ogen. Anders zien we het niet. Open ons hart, anders ontvangen we het niet. Open onze oren, Heren, anders zal uw woord geen ingang vinden. Maak dat uw woord ingang vindt, dat het blijft haken. Daarom bidden we u om uw geest. Zodat uw geest onze leven zal veranderen. Heren, uw geest die uw Zoon de centrale plaats geeft, die nodig is in ons leven. Ontsteek het geloof, Heren, in onze harten, door uw geest. Het geloof dat op de belofte ziet en u voorwaarachtig houdt, net als Simeon. Ontferm u daarom over de jongeren van deze gemeente, Heren. Geef ze aandacht en betrokkenheid, dat ze de strekking van deze dienst, dat ze het mogen begrijpen, Heren, en het mogen meenemen dat het praktijk zal worden in hun hart en leven. Leer ze u al jong lief te hebben en vervolgen lief te hebben. Maar denk ook aan de volwassenen, de ouderen, de stokouden. Schenk dat eventuele zorgen of wat ons bezig kan houden, Heren, dat dat op de achtergrond mag raken. Breng alle stemmen tot rust, zodat uw stem ingang vindt en overblijft. Heren, maak vrede waar nog geen vrede is met u. En als er een stille rust is, zonder grond, zeg dan de rust op, Heren. Omdat we op goede grond u kunnen ontmoeten. Trouwe God, zo bidden we om uw tegenwoordigheid in uw woord en geest. We bidden u, wees tegenwoordig, mogen we uw gunst genieten. Zoals Simeon die genoot, zegen ons. Zegen uw woord als het gelezen gesproken wordt en laat alles strekken tot de verheerlijking van uw genade voor zondaars, want dat zijn we. En als we het nog niet zo zien, Heren, ontdek ons dan aan onze trotse hoogmoed, zodat we leren roemen in de naam van uw lieve Zoon alleen en niets van onszelf. Gedenk ook hen die meeluisteren, Heere, die anders verbonden zijn of anderzijds nog terugluisteren. Dat u ook daar uw zegen schenken. Dit alles bidden wij u, alleen in Jezus' naam. Uit genade. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor deze avonddienst kunt u vinden in Lucas 2. Lucas 2, vanaf vers 22 tot en met 35. Lucas 2, vanaf vers 22 tot en met 35. Daar luidt onze schriftlezing als volgt. En als de dagen hare reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem, Jezus, te Jeruzalem, opdat zij hem, de Heere, voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is, dat een moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is. Een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezende, verwachtende de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij den dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kindeke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zei: Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zei tot Maria zijn moeder: Zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël. En tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan, opdat de gedachten uit veler harten geopenbaard worden. Tot zover onze schriftlezing. De kerkraad heeft nog de volgende afkondigingen voor u. Wat betreft de kerkdiensten, Deo voor Lente aanstaande dinsdag is het oudejaarsdag. Dominee Breuren, uw eigen predikant, hoopt dan in de avonddienst voor te gaan. Die begint om 19:30. En op nieuwjaarsdag is er 's ochtends een eredienst waarin dominee Breuren hoopt voor te gaan. En zondagmorgen 5 januari hoopt dominee Breuren voor te gaan. In de avonddienst zal dominee De Koeier uit Waddinxveen voorgaan. De collecten voor deze dienst. De eerste rondgang is voor het Tjare Sedek ziekenhuis. De tweede voor de kerk en aan de uitgang eveneens voor de kerk. Zingen wij terwijl er gecollecteerd wordt uit de lofzang van Maria vers 1, 3 en 7. De lofzang van Maria, vers 1, 3 en 7, terwijl er gecollecteerd wordt. De Heere zegene u en uw gaven. Jongelui, hebben jullie wel eens gehoord van een bucketlist? Ik denk het wel, hè? De ouderen weten misschien niet precies wat ermee bedoeld wordt. Maar een bucketlist is een, als je het zou vertalen, een soort van loodjeslijst. En op die lijst zijn allemaal dingen die je zou moeten doen voordat je, lelijk woord, het loodje legt. Dat is een bucketlist. Het is een overzicht met streefdoelen die je zou moeten behalen voordat het einde daar is. En er zijn tegenwoordig allerlei websites en apps die je kunnen helpen om zo'n lijst op te stellen. Je kan dan per categorie doelen kiezen. Je kan bijvoorbeeld gaan reizen, Afrika, Las Vegas. En je kan ook sport kiezen, duiken, parachute springen. Familiedoelen, er zijn mensen die vullen dan in, ik wil graag een partner, een kinderen, u kent dat wel. Nou, en het doel van die websites is dat je de mooiste lijst opstelt. Hoe beter, hoe gevarieerder, hoe uitdagender, hoe geweldiger je leven is. Tenminste, als je alles krijgt afgewerkt. En dan is je leven geslaagd. Een succes. Want zo werkt het met bucketlijsten. Hoe unieker, hoe beter. Dan heb je echt iets bereikt als je de mooiste, uitdagendste hebt. En lukt dat niet, haal je al die doelen niet, dan ben je een loser. Dan is je leven mislukt. En daarom zijn er tegenwoordig quasi-pastorale websites die helpen je dan om realistische doelen op te stellen. Een realistische lijst die rekening houdt met het feit dat het leven niet over rozen gaat. Nou, daar had onze koning het recent ook over, in zijn kersttoespraak, de 7e. Hij legde ons uit dat mislukkingen en tegenslagen bij het leven horen. Verstandig om dat in te calculeren. Stel je voor dat het leven tegenvalt. En als dit leven het alleen is, dan moet dat wel een succes zijn. Anders is het ook dubbel niks. Dus, realistische doelen. Maar wel, om eruit te halen wat erin zit. En zo zijn er wat mensen bezig om die lijst met doelen, om die af te werken, die loodjes af te vinken. Om zo geslaagd uit de bus te komen. Voor ze sterven. Kijk, dan is er tenminste nog wat te vertellen op de begrafenis. Want dat is het dan. Misschien vraagt iemand zich inmiddels af, wat heeft dit te maken met de schriftlezing uit Lucas? Het heeft er eerlijk gezegd alles mee te maken. Simeon heeft namelijk met eerbied gesproken hoor. Die heeft ook een bucketlist. En er staat één ding bovenaan. Eén regeltje. Ik moet Jezus zien. Voordat ik sterf. Pas als dat gebeurd is, is mijn leven geslaagd. Eerder niet. God had Simeon namelijk geopenbaard. Dat hij de Messias nog in levende lijven zou zien. Dat staat in vers 26. Hem was een goddelijke openbaring gedaan. Door de Heilige Geest. Dat hij de dood niet zien zou. Eer hij, de Christus, dat is de gezalfde van de Here, zou zien. Nou, en toen God die belofte aan Simeon deed, toen richtte Simeon zijn lijst daarop in. En er bleef nog maar één doel over, de Messias zien. Als dat afgevinkt werd, dan kon hij sterven. Dat is wat, als je zo'n doelenlijst hebt, zo'n bucketlist. Ik zie het zo voor me, hè? Die lijsten die beginnen ook altijd zo, als ik sterf dan en dan. Dan komt het, al die ambities, weet je wel, die je moet afvinken. En er staat bij Simeon bovenaan, ik moet Jezus zien. Ik moet de Messias zien, dat staat er. Wat denk je ervan, jongeren, jongens, meiden? Saaie lijst? Is dat dan een geslaagd leven als je dat hebt afgevinkt? Maar goed, laten we eens onze doelen, onze lijsten, waar onze ambities op staan, laten we die eens naast die van Simeon leggen. In gedachten. Denk eens na. Waar ben je al mee bezig? En leg die eens naast die van Simeon. En dan zie je hier, hè, ik moet Jezus zien, bovenaan. Dan is mijn leven geslaagd. En wat staat er dan op jouw lijst? Waar ben je mee bezig? Welke doelen ga je achteraan? Vergelijk het eens. En om eerlijk te zijn, hè, staat dan de Heer Jezus bovenaan? Net als bij Simeon. Herken je daar ook je hart in? Ja, daar ben ik mee bezig. Met de Heer Jezus. Dan heb ik het hoogtepunt bereikt in het leven. Of lijkt het er eigenlijk niet zo op? Heb je heel andere doelen? Misschien wel je lijsten vol met doelen waar alles behalve de Heere Jezus in voorkomt. Maar goed, niet alleen onze jongeren stellen doelen. Hoe zit dat met ons? Oudere families, ouders, hè? Wij zijn er ook zo mee bezig, zeker nu ook weer het nieuwe jaar dichterbij komt, 2020... Dan komen die doelen en voornemens zo op ons af, hè? Er worden wat doelen gesteld in deze tijd. Daar vragen we ook naar. Wat ga jij doen? Stoppen met roken? Zo hoor ik dat op de radio. Natuurlijk is het weer het meest populaire. De gezondheid moet er natuurlijk van de God van deze eeuw de eeuwige jeugd houden. Dus iedereen doet zijn best om mooi en jong te blijven. Ouders, zitten onze doelen, onze ambities, ook voor het komende jaar, zitten die een beetje in de sfeer van waar Simeon zo mee bezig is? Kleurt ook de Heer Jezus onze doelen, onze plannen? Simeon die had zijn lijstje gauw klaar, ook voor het nieuwe jaar. Zijn doelen waren haalbaar, want God had het beloofd. Het was een ontspannen leven. Daar hoef je niets meer. Is ook niet nodig. Dan heb je alles in het leven. Kijk, als je zo leeft, dan heb je heel het advies van onze vriendelijke koning uit zijn kersttoespraak helemaal niet nodig. Hij moest ons land waarschuwen. Niet te streven, niet te veel te streven naar geluk. Hè? Dat mocht geen obsessie worden. Want in de jacht naar geluk en succes kunnen we onszelf voorbij lopen, zei hij. Nou, daar had Simeon helemaal geen last van. Hij had het advies helemaal niet nodig. Het is eigenlijk best erg, hè, dat onze koning ons moet vermanen om niet te veel te jagen naar geluk, omdat we anders onszelf voorbij lopen. Simeon die was niet zo bezet met die klopjacht naar geluk. En dat was heus niet omdat hij buiten de werkelijkheid stond. Alsof hij in een of andere heilige bubbel leefde of zo. Zeker niet. Simeon die leefde een prima dagelijks leven. Zeer rechtvaardig en godvrezend, staat er in vers 25. En dat zijn Bijbelse woorden voor een hoge kwaliteit van leven. Rechtvaardig en godvrezend. Als je dat heel eenvoudig vertaalt, dat betekende dat hij gewetensvol is. Een man uit één stuk in de dingen waar hij mee bezig is in zijn leven. Naar Gods wil. Gewetensvol. Dat is toch niet oppervlakkig. En toch had Simeon helemaal niet zoveel last om de trends van zijn tijd na te jagen. Want ook in zijn tijd waren er behoorlijk wat idealen en groepen die je kon navolgen. Zo had je de zeeloten, weet je wel, die vochten voor de nationale vrijheid, daar kon je aan meedoen. Je had ook de Sadduceeën, die vochten voor de macht in de tempel en die waren daar zo mee bezig. En die deden ook politieke trucjes uithalen met de overheerser uit Rome. Maar er waren de Farizeeën, mensen in zwarte pakken. Die gingen voor de topreputatie in de godsdienst. Die hadden een hele hoge moraal, dat kon je ook doen voor het nette leven. Die Sadduceeën hadden dat ook wel, maar die geloofden niet in het leven na het leven. Die hebben tegenwoordig ook. We doen wel allemaal netjes ons best. Zo kan je je allemaal aansluiten bij groepen. En toch, ook de tollenaren had je, en dat staat niet ver bij ons vandaan. Het streven naar luxe. Naar een paradijs hier. Naar het genot. Naar het plezier. Simeon was daar vrij van. Hij hoefde zich niet te meten met die anderen. Hij was niet bezig met al die groepen. Hij had alles al. En daarom de vraag van morgen aan ons allemaal. Wat is zijn geheim? Jongeren, zou je het willen weten? Het antwoord is de belofte. U vraagt welke belofte? Het is de belofte die verzegeld is bij hem in de besnijdenis. Zoals het bij ons verzegeld is aan ons voorhoofd. En Simeon leefde bij die belofte. Dat staat in vers 25. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. We verwachten. En er waren er meer van in de dagen van Simeon. Die verwachten. Dat hebben we vast wel gehoord, de achterliggende dagen over Zacharias en Elisabeth. Die stonden ook al op de uitkijk. En ook die worden rechtvaardig genoemd. En als we doorlezen in ons hoofdstuk, dan komen we Anna, de profetes, tegen. Die stond ook al op de uitkijk. Ook iemand die verwachtte. Vanwege de belofte. En als je doorleest, zoals in Handelingen 10, kom je Cornelius tegen. Terwijl de Heer Jezus toen al lang was opgevaren, stond er ook nog iemand op de uitkijk wanneer die zou komen. Die wist dat nog niet, dat dat gebeurd was. Maar die leefde ook bij de belofte. En die mensen die bij de belofte leven, die zijn opvallend. Want van hun wordt gezegd dat zij rechtvaardig zijn. Zacharias, Elisabeth, Jozef, Cornelius, ze worden rechtvaardig genoemd. En we weten het, hè? Gewetensvol, geen oppervlakkig leven, een gewetensvol leven. Bij de belofte. En het leven bij de belofte maakt vrij. Had ook Simeon vrijgemaakt. Hij hoefde niet meer mee te doen met de populaire dingen uit zijn tijd. Die toch een doodlopende weg blijken te zijn. Die niet duurzaam zijn. Een paar dingen werkt het leven bij de belofte uit. Laat onze schriftlezing zien. Het valt op dat het allereerst een christelijk leven met zich meebrengt. Dat zie je bij Simeon. Dat zegt onze schriftlezing. Hij leefde rechtvaardig en godvrezend. In overeenstemming met de wet. Dat leven bij de belofte is iets waar de Heilige Geest in ons hoofdstuk in vers 25 zeer lovend over spreekt. Leven bij de belofte brengt altijd een heilig leven met zich mee. Altijd. Maar er is nog een aspect van het leven bij de belofte. Uitzien. Iedereen die leeft bij de belofte gaat als het ware horen bij de Maranatha-kerk. Bij de kerk die roept, kom Heer Jezus, kom haastiglijk. Rutherford riep dat ook uit. Heer Jezus, neem grote stappen. Hij verlangde dat de Heer Jezus snel zou aankomen. Hij zei het eerbiedig in zijn gebed, loop alsjeblieft door, ik kan u niet missen. Sta op de uitkijk. Zeker, Simeon die stond op de uitkijk voor de eerste komst, dat is waar. Wij, niet minder, als we leven bij de belofte, staan ook op de uitkijk voor de tweede komst van de Messias. Dus het werkt twee dingen uit. Een christelijk leven, dat leven bij de belofte. Ik kan ook zeggen, het leven bij de belofte van de doop. Als we die in geloof hebben omhelst, dan werkt dat twee dingen uit. Een christelijk leven en uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Simeon. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. En daaraan kan je vanavond weten of je geloof hebt. Dan leef je net als Simeon. Rechtvaardig, godvrezend. Dan sta je op de uitkijk. Zo eenvoudig is dat. Is dat niet zo, dan hoef je je niks te verbeelden, dan heb je geen geloof. Geen geloof. Ik zal het illustreren met een voorbeeld. Stel je voor, je bent verloofd. Je weet het nog even en die grote dag, de bruiloft breekt aan. Dan zal die liefdesband eindelijk verzegeld worden tussen jou en je liefste. Wat denk je? Zal die gedachte aan de bruiloft, zal die je aansporen om trouw te blijven in de periode van de verloving? Ik denk het wel, hè. Je wilt toch een mooie bruid zijn op de trouwdag? Je wilt toch een mooie bruidegom zijn op je trouwdag? Je wilt toch rein zijn op de dag als je het huwelijk intreedt? Wil je toch mooi zijn? Wil je toch dat alles in orde is? En wat denk je? Sta je op de uitkijk dan naar je trouwdag? Of zeg je, wow, maakt niet uit hoe lang het duurt. Natuurlijk sta je op de uitkijk. Het kan niet lang, het kan niet snel genoeg duren. De dagen zijn lang voordat eindelijk die dag daar is. Dat het officieel is, het huwelijk. Twee dingen. Je leven rein in trouw en je staat te trappelen van ongeduld dat de trouwdag aanbreekt. Dat heeft met elkaar te maken. En die verwachting van de vertroosting van Israël in het leven van Simeon werkte dat ook uit. Een heilig leven en een uitzien naar de trouwdag, naar de komst van de Messias. Dus waar een uitzien is naar de trouwdag van de Heer Jezus, vanwege het geloof in de belofte en waar liefde is tot de Heer Jezus, daar staat de bruid ernaar om mooi te zijn. En daar verlangt de bruid ernaar dat die dag spoedig aanbreekt. Dat werkt het leven bij de belofte uit. De belofte maakt altijd werkzaam. Maakt je verlangend. De belofte maakt je ongeduldig. De belofte wakkert liefde aan. Als je iets gaat zien van wie je bent voor God en hoe groot het is wat Hij heeft beloofd in de doop, dan gaat dat belofte je wakker maken en onrustig maken totdat het bezit daar is. Het kan niet anders. Het is waar. Als daar de Heer Jezus is aangenomen, dan zingt de bruid niet altijd dat ze zo op de uitkijk staat. Soms moet ze belijden, mijn ziel kleeft aan het stof. Dat is waar. Maar er zijn ook dagen dat de bruid zingt, ik hijg van verlangen naar die dag dat Hij komt. Dat zingt dan op de bodem van het hart. Want de bruidskerk is per definitie een Maranatha-kerk. Ze kijkt altijd uit. Altijd. En dat tekent het leven. In Simeon bij de besnijdenis. En leg uw leven er maar naast. Hebt het ook nog iets te maken met uw leven? Met die belofte die God heeft gedaan? Sta je ook op de uitkijk? Simeon leefde bij de belofte. En daaraan zag hij alles wat zijn hartje begeerde. Zijn trouwdag, we noemden het al, met zijn liefde in het verschiet. Hij wandelde rechtvaardig in liefde en hij stond op de uitkijk. Net als alle oud-testamentische gelovigen stonden allemaal op de uitkijk voor de Messias. Dat was onze eerste gedachte, Simeon, hij leeft bij de belofte. Onze tweede gedachte, Simeon wil sterven. We zeiden het net al, Simeon die heeft zijn bucketlist nagekeken toen hij van God die bijzondere belofte kreeg. Dat hij die komst van de Messias nog zou meemaken, hè, voordat hij stierf. En daar stond hij voor, in de rijden stond hij voor te wachten dat hij die belofte kon verzilveren. Want dan kon hij daarna heen gaan. Dan was zijn lijst afgewerkt, afgevinkt, voltooid. En zo is de dag aangebroken dat Simeon op een bijzondere manier door de Heilige Geest in de tempel wordt gebracht. En hij staat op de uitkijk. Want hij weet het. Vandaag is de dag dat de koning zal komen, de gezalfde, uit de stam van David. En dan staat er, zonder dat er iets tussendoor vermeld wordt, staat er als het kindeke wordt binnengedragen, dat hij het kindeke direct in zijn armen nam. Niemand hoefde Simeon uit te leggen wie de Messias was. Simeon herkende hem meteen. Want wat hij toen zag met zijn natuurlijke ogen, had hij al lang gezien met de ogen van het geloof in de belofte. En met die ogen van het geloof herkende hij het. Dit is hem. Dit is de Messias. En zonder zich te bedenken omhelst hij het kind. En druk het aan het hart. En dan staat er in vers 28. Hij loofde God. Eulogia staat er in het Grieks. Betekent zegenen. Hij begint God te zegenen. Dat is goed spreken van God. Dat is God lofprijzen. Daar begint hij mee. Simeon kan onmogelijk anders. Hij herkent de Messias. Neemt hem in zijn armen. En hij voelt het op zijn bot. God is een waarmaker van zijn beloftewoord. Hij doet wat hij belooft. En als je Gods belofte waar vindt, kan je dan anders dan goed spreken van de Heer. Dan is het toch mijn mond die vloeit als een bron over. Als een bron die zich uitstort op de velden tot uw eer. Zoals de psalmist in 119 zingt. En dan gaat hij zeggen in vers 29. Nu, het staat benadrukt in het Grieks. Het betekent, nu is de dag aangebroken De vertroosting van Israël, waar Israël zo lang op had moeten wachten, die is er. Die hoop van Israël is nu werkelijkheid geworden. Nu staat er. En zou je anders kunnen reageren dan Simeon? Zou je anders kunnen reageren vanavond als je persoonlijke redder binnen handbereik kwam? Zou je met eerbied gesproken van hem af kunnen blijven? Stel iemand red je van grote schulden, financiële nood. Of iemand red je van de verdrinkingsnood. Zou je dan niet je weldoener en je redder om de hals vallen uit dankbaarheid als je uit die grote nood bent verlost? Nou, hoeveel meer de zaligmaker die verlost van bergen, bergen en hemelhoge bergen met zonde. Ja, hoeveel meer zou je hem dan niet om de hals vallen? Zou je dan niet zijn hartslag willen kloppen, dat klopt van eeuwige liefde tot goddeloze zondaren? Zou je niet die vredestichter die het in orde maakt, zodat je God weer recht in de ogen kan kijken, zou je die vredestichter niet alle liefde waardig schatten? Zou je die oplossing, de Heer Jezus, voor al je schade, voor al je narigheid tegenover God, zou je die niet aanbidden? Zou je hem niet hartelijk lief hebben als hij binnen handbereik kwam om hem te danken, om hem te erkennen voor zijn werk, voor iemand als jou? Als u iets weet vanmorgen, iets van het ondraaglijke gewicht van de zonde voor Gods heilig aangezicht, dan ben ik er zeker van dat u het zou uitroepen: kon ik u in mijn harten sluiten? Zoete Jezus die ik min, gewis ik liet u nimmer buiten, maar ik sloot u helemaal in. Want dan heb je hem lief, je hebt hem lief en je wil hem nooit meer loslaten. Hij, die zoete redder van zondaren, nooit meer, de bevrijder van je ziel, je wil hem aanbidden. En dat gebeurt er bij Simeon. Hij, die sterfelijk werd voor hem, die de dood in wilde gaan, de doodstrijd wilde meemaken. Hij die de hel doorging voor hem vanwege zijn doenwaardige zonde. Hij heeft hem in zijn handen. Kan je anders dan goed spreken van God? Lof prijzen. Simeon, hij zingt het uit. Hij is buiten zichzelf van vreugde. Hij start de lofprijzing, want zijn ziel is overstelpt. En hij roept het: nu laat u heren, uw dienstknecht heen gaan in vrede, naar uw woord, naar uw belofte, want u bent een waarmaker van uw woord. Simeon prijst God. En dan zegt hij toch nog iets bijzonders. Er staat hier: nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede. En het woordje Heer, dat is heel opvallend, dat betekent gebieder. Dat betekent eigenlijk in het Grieks despoot, heerser. Dus hij heeft dat kleine kindje in zijn armen en hij spreekt het aan als despoot, als gebieder. En hij noemt zichzelf de dienstknecht, er staat doulos, dat betekent slaaf. Hij noemt zich een slaaf van deze gebieder. Hij zegt zoveel tegen de Heer Jezus: gebieder, los uw slaaf maar af van zijn wachtpost. Laat mij maar sterven. Daar speelt het, zin speelt het Grieks op een wachter die wordt afgelost. Kijk, Simeon die had de hele tijd op de uitkijk gestaan. Het was donker. En nu is de zon der gerechtigheid opgegaan. En dan mag die afgelost worden. Is de wachter niet meer nodig. Simeon kan eindelijk gaan slapen. In vrede. En Simeon stelt het vast. Hij vraagt het niet zozeer. Hij stelt het vast. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht heen gaan in vrede. Het is een blijde erkenning van het feit dat hij zal gaan sterven. Gemeente, hoe kan het dat Simeon zo makkelijk zijn vredevol ontslag aanvraagt? Hoe kan Simeon zo makkelijk spreken over de dood? Waarom is hij niet bang voor het koude graf? Het antwoord is geloof. Alleen door het geloof dat deze redder stevig vasthoudt, kan je dit zeggen? Dit geloof van Simeon kan iemand vanavond in staat stellen om de dood recht in het gezicht te kijken en te zeggen, ik sterf in vrede. Want Simeon heeft daar grond voor. Onze lofprijzing vervolgt. Hij zegt, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En dan kan je sterven. Kijk, het kan aangevochten liggen. Het kan donker zijn. Er kan heel wat gebeurd zijn. Maar dit is wat het evangelie belooft. Daar, waar iemand de belofte aan zijn hart heeft gedrukt door genade, daar belooft het evangelie ons vrede. Hoe donker het ook is. Een vredig heengaan. Want hier, die zaligheid waar Simeon het over heeft. Die zaligheid is de Heer Jezus in hoogst eigen persoon. Hij zegt hier, uw zaligheid. De zaligheid van God. En dan kijkt hij naar de Heer Jezus, die noemt hij Gods zaligheid. En om die zaligheid van God kan hij het zeggen. Want als je Gods zaligheid hebt, dan heb je vrede. En zaligheid heeft in Lucas alles te maken met de vergeving van zonde. Je kan ook zeggen, de Heer Jezus heeft alles te maken met de vergeving van zonde. Als je terugkijkt naar de lofzang van Zacharias in 1 vers 77, dan staat dat er ook. Hij zal zijn volle kennis geven van de zaligheid in de vergeving der zonde. Daar hebben we van gezongen. En ook verderop in ons volgende hoofdstuk wordt in vers 3 gesproken van de vergeving der zonde. En in vers 6 wordt dat verbonden aan een profetie in Jesaja aan het zien van de zaligheid. En als je ook verder leest, dan kan je denken aan Zacchaeus, maar er staan meer voorbeelden. Heden is deze huize zaligheid geschied. Er is Zacchaeus gered. Nou, als je de zaligheid hebt, dan heb je vergeving. Dan ben je een zoon van Abraham. Omwille van de Messias, de zaligmaker. En dan heb je vrede. Dan kan het. Kijk, want het Griekse woordje vrede, dat betekent zoveel als alles op zijn plek. Alles op zijn plek. Dat is vrede in het Grieks. Heb je geen zorgen meer als je op je sterfbed ligt, of het wel goed zit? Want alles staat op zijn plek voor God, voor jou. Alles is goed. Kijk, Simeon is niet als slaaf geboren van deze gebieden, dit kind, de Heer Jezus. Hij is bevrijd door het geloof in de Messias, in de belofte. En toen werd hij verlost van alle slavernij, van de zonde en van de wet. En toen werd Simeon door genade een zoon van Abraham. Door het geloof. En toen kreeg hij een nieuwe despoot, een nieuwe gebieder. En sinds die tijd staat alles in Simeons leven op zijn plek. Hij heeft vrede. Sindsdien staat hij op de uitkijk met die vrede in zijn geweten door het geloof. Staat alles op zijn plek, gemeente, tussen uw ziel en God? Heeft hij het zijne? Heeft u wat u nodig heeft? Is het glad? Kan u God recht in de ogen kijken? Dat is vrede. Alles op zijn plek. Dat kan Simeon zeggen. Hij heeft het ingezien. God is een waarmaker van zijn beloftewoord. En hij is dubbel verzekerd dat alles in orde zal komen door dit beloofde kind. Nu hij het heeft gezien, God doet wat hij belooft. Dat betekent ook, God zal recht zal krijgen waar hij recht op heeft. Simeon, hij wil daarom gaan sterven. Hij heeft zijn lijstje, dat begonnen we mee, dat lijstje heeft hij afgevinkt. Nu alles op zijn plek staat. En gemeente, laten we deze avond van die stervenskunst van Simeon leren. Wij moeten allemaal God ontmoeten. moeten allemaal sterven. En misschien zijn er hier wel die al slecht nieuws hebben gehad, die het al weten. Ik leef al in die schaduw van de dood. Laten we dan leren van Simeon deze avond. Want hoe kan het dat hij zo blijmoedig spreekt over de dood, alsof het een afgelost worden is van de wachtpost? Het is eigenlijk heel eenvoudig, maar het is wel een hele grote genade. Want Simeon doet maar één ding. Hij let alleen op de zaligheid van God. Hij let alleen op de Heer Jezus. En hij klampt zich aan de Heer Jezus vast. Aan deze doodvernieler houdt hij zich helemaal met zijn hele hebben en houden vast. In het geloof. Dat is de les van zijn stervenskunst. Want we zijn zeer geneigd, u en ik, wij allemaal, om vooral te letten op wat wij hebben gedaan voor God. Om te kijken wat we hebben nagelaten. Om te kijken naar onze gebeden, onze kerkgang en noem maar op. We zijn geneigd om altijd maar te plussen, te minnen en te rekenen. Zodat we denken, nou, we komen er wel aan uit met deze som. En Simeon, hij doet dat niet. Want dit schept geen vrede in zijn ziel. Dit schept vertwijfeling, dit schept duisternis in de ziel. Al dat rekenen. Simeon rekent niet met zijn eigen leven, met wat hij heeft gedaan. Hij rekent met één ding, uw zaligheid, de Heer Jezus. Daar rekent hij mee, daar kijkt hij naar en daar houdt hij zich aan vast. En reken je niet met de zaligheid, geen vrede. Geen vrede. Simeon denkt geen seconde aan iets van hemzelf. Hij bezingt, hij prijst het werk wat God heeft bewerkt in dit kind, voor hem. Want dat is geloof. Geloof zich altijd, ook voor mij. Ook voor mij. We gaan naar onze derde gedachte. Simeon tot voorbeeld. Simeon heeft het hier op aarde wel gezien, met eerbied gesproken. Hij weet, het kind zal mijn belangen behartigen. En nu verlangt hij zijn pelgrimstaf neer te leggen en thuis te komen. Misschien vraagt iemand zich af, nou, de Messias is net gearriveerd, het hoogtepunt van de geschiedenis, wil hij niet even blijven? En toch vraagt hij om ontslag, want hij weet het. Het is beter na de dood. Mij is een beter lot bereid. De heilzon, de zon der gerechtigheid is gedaagd. En nu heeft Simeon geen behoefte meer om zijn bucketlist uit te breiden. Zijn leven is geslaagd. Hij heeft het leven zelf in zijn armen gehad. Dat in tegenstelling tot waar wij in onze dagen zo mee bezig zijn. Altijd maar doorjagen om tot het laatste toe nog even alles uit het leven te moeten halen. Dat hoeft Simeon niet. Hij heeft alles al in het leven, in het kind, in de belofte. En hij heeft eeuwig leven in het verschiet. Dan hoeft dat niet meer, dan ben je vrij van het altijd maar moeten. Leuker, mooier, spannender, meer. Daar is hij vrij van. Hij kan juist aftellen. Want hij heeft de top al bereikt. Dan maakt het ook niet zoveel meer uit of de jaarwisseling nou zo geweldig wordt. Een beetje geknal of wat gedrink. Dat maakt, met eerbied gesproken, maakt geen bal uit. Echt niet. Want het maakt niet uit als je de Heere Jezus hebt. Dan hoef je je leven met die flauwekul niet meer op te leuken. Dan wordt het leven helemaal niet meer of mooier van. Zou je het willen, jongeren? Zo'n leven, dat er een beetje vrij van bent, dat je niet altijd mee moet doen met wat iedereen belangrijk vindt, met dwingende, hoe moet ik het noemen, trends. Die altijd maar vertellen wat dan leuk is. Hè? En die zal zo ver gaan dat ze vertellen hoe je moet kijken op een foto met een of andere, nou, ik wil het niet eens voordoen, dat rare gezicht. Dat vertellen ze je. Ze vertellen hoe je eruit moet zien. En kleden. Wat je moet doen. Hoe je moet denken. Zou je er een keer vrij van willen zijn? Zou je liever niet willen leven voor wat er echt toe doet, wat betekenisvol is, wat duurzaam is voor de toekomst, wat werkelijk bevredigt? Dan kan ik al gelijk van meet af aan zeggen, we leven op de grens naar 2020. Maak er werk van. Neem het besluit op deze laatste zondag van het jaar om uit je virtuele bubbel te komen. En van onder die wet van altijd maar moeten, hoe je moet kijken, denken, leuk, kap ermee. Stap uit die wereld en stap in de wereld waar Gods belofte regeert, waar Gods belofte geschiedenis schrijft. Ja, eeuwige geschiedenis. En waar Gods belofte een bron is van eeuwige, eeuwige, eeuwige gelukzalige zielenvreugd. Stap in die wereld, die belofte die ook God hier heeft nat gemaakt toen een klein babytje was. Zeker is geloof nodig om die belofte te omhelzen. Maar daar is alle vreugde. Hier staat hij. Daar is alle vreugde te vinden. En laat je daarom werkelijk ook niet afleiden door alles wat afleidt van die belofte. Er zijpelt al genoeg binnen. Met allemaal niet noodzakelijk overvloedig bezig zijn met wat er van die beeldschermen naar ons toe komt. Doe dat niet. Het benevelt je geest. Het beïnvloedt je, het leidt je af van wat God je hebt toegezegd. Wat Hij voor je in het verschiet hebt. Neem een voorbeeld aan Simeon. Hij leefde bij de belofte. Kijk je voornemens eens na, je lijstje met je ambities en doelen. En vult het in vanuit het perspectief van die belofte die God heeft gedaan. Toegezegd. Zeker is daar geloof voor nodig in het werk van de geest. Maar die belofte werkt geloof. Let daarop. God is een waarmaker van zijn woord. En het is noodzakelijk. De Heer Jezus moet de hoofdrolspeler zijn in je leven. Hij vraagt niet om een bijrol. Hij wil de hoofdrol. Hij wil centraal staan. En pas dan, als dat gebeurd is, pas dan als u, als jij, door het letten op die belofte, door het biddend werkzaam zijn met die belofte, door het smeken om Gods geest, om toe te eigenen wat God ons toegezegd heeft in Christus. Pas dan zul je vrij zijn van alles wat moet, van alles wat blijkbaar zo belangrijk is. Pas dan, als we daarop letten, op die zaligheid, zoals Simeon erop lette. Pas dan hebben we werkelijk vrijheid. Die vrijheid van Simeon om niks meer te moeten. Maar gewoon prima klaarstaan op de uitkijk. En een voltooid leven te hebben. Het hoogtepunt te hebben bereikt. Pas dan. Voor hen die hem aangenomen hebben. Het kind. Want alleen die hem aangenomen heeft. Heeft hem macht gegeven. Om een kind van God te worden. Anders ben je nog bij die despoot. En dan heb je vrede in je ziel. Vrede in je geweten. Kan je rustig sterven. Dan heb je onuitsprekelijke vreugde en eeuwigdurend geluk in het vooruitschiet. In plek van een gelukkig oud jaar 2019-20, een gelukkig jaar, een jaarwisseling, een moment, eeuwig geluk. Kijk naar Simeon, hoe hij jubelt. En dat is nog maar net begonnen, zijn geluk. Want hij jubelt al jaren, jaren en er komt geen genoeg aan om te bejubelen wat werkelijk geluk is. Door die Christus Jezus, dat kind, Gods gave aan deze wereld. En hij komt er nooit klaar mee. Daarom, jong en oud, verwijder alles wat dat christelijk leven verhindert en die Maranatha-roep uitdooft, verwijdert. En hoor de roep van dit kleine kindje in het armen van Simeon. Hij wordt de hoogste wijsheid genoemd. En hij zegt, verlaat de slechtigheden en leeft. En treed in de weg van het verstand. En volg mij na. Het kind heeft het ook later uitgeroepen tot al die armzalige joden die hun hart ophaalden aan alles behalve het kind. Vul maar in wat het is vanavond, waar je je hart aan ophaalt. Waar je ambities op afstemt, waar je je doelen mee inkleurt. Hij roept ze het allemaal toe, kom maar naar mij toe. Die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven. Neem mijn juk maar op u. Dat is zacht, dat is licht. Dan heb je vrede, volg mij na. Dat roept hij u toe vanavond. Want daar wordt de rust geschonken bij Jezus. En dan wordt het vette van zijn huis gesmaakt. Nergens anders. Nergens anders. Ook niet in 2020. Tot slot nog twee aansporingen op de laatste zondag voor 2020. De eerste aansporing is deze. Simeon, hij verwachtte de vertroosting van Israël. En die inhoud, dat hebben we gezien, dat was de Heer Jezus. En als wij niet verwachten in geloof naar die vertroosting, dan leven we in troosteloosheid. Als we niet kunnen zeggen, uw zaligheid is mijn zaligheid, dan wacht er alleen rampzaligheid. Dat is de keerzijde. Begrijp je waarom het niet neutraal is, waardoor je je mee bezighoudt en waar je door laat beïnvloeden? De één, die houdt ons bezig. Het klatergoud kan er heel onschuldig uitzien. Maar je bezig met klatergoud om je af te leiden, zodat de rampzaligheid de laatste bestemming is. Maar Simon had ook een beïnvloeder in zijn leven. De enige, de hoogste beïnvloeder. Die had zijn ogen geopend voor de rijke belofte. Die had hem met eerbied gesproken helemaal betoverd, zodat hij alleen maar verliefd werd op de Heer Jezus en geen andere gedachte had en op de uitkijk ging staan. En die belofte, die had de inhoud vergeving van zonde. Een christelijk leven met ware zielsverzadiging. En eeuwig geluk in de gouden stad met paarlenpoorten. Daar was Simeon mee bezig. De tweede, laatste aansporing. Dan gaan we nog heel even naar vers 31 en 32. Simeon, hij beëindigt zijn lofprijzing met de universele rijkwijde van die zaligheid. Het is een licht dat alle ogen bestraalt van de heidenen. En het is een zaligheid die bereid is voor alle volken. Dat betekent overal waar het evangelie klinkt, daar kom je als het ware in aanraking met die zaligheid. Zo dichtbij komt het. En de Heer Jezus is dat licht uit vers 32, dat de heidenen verlicht. Hij wordt het licht genoemd. Daarom, gemeente, al het andere licht is kunstlicht. Hoe goed het vriendelijke advies ook van onze koning Willem-Alexander was in zijn kersttoespraak, hij verspreidde kunstlicht. Tuurlijk, je hebt er heus wat aan, zelfs veel. Maar het lost ten diepste niets op. Hij adviseerde om het samen gelukkig te maken met elkaar. Maar hij zocht de oplossing in het duisternis beneden bij al die egoïstische mensen. Die onverbeterlijk zijn zonder het licht dat de wereld ingekomen is. Dat God naar deze wereld zond in zijn Zoon, de Heer Jezus. Zonder het licht van de heidenen. Hij zocht de oplossing in de mens. En dan blijft het duister. Zeker was het een hartverwarmend advies en we zouden het allemaal ter harte moeten nemen. Hij zei het, hè, met een luisterend oor, een uitgestoken hand om de schouder. Geven we, let op, het mooiste geschenk. Jezus is het mooiste geschenk. Paulus noemt hem in Romeinen 6 Gods onuitsprekelijke gave aan deze wereld. De onuitsprekelijke gave, dat is het mooiste geschenk. Daar gaat het licht van op. Daar verdwijnt de duisternis mee. Als het uit onszelf moet komen, als dat het mooiste geschenk is waar wij elkaar met oud jaar blij mee moeten maken, blijft het aarde donker. Is het donker in ons leven, in de gemeente, in ons land, kunstlicht. Dan missen we nog steeds het ware licht. Geen vrede, geen troost, zonder dit licht. De Heer Jezus. Hij is gegeven als een licht. Omdat er vanuit de duisternis nooit het waarachtige licht zal opgaan dan wat kunstlicht. En natuurlijk, de dominee heeft gelijk. We zouden een arm en een schouder moeten aanbieden. Maar dan gaat de Heer Jezus wel voorop. We zouden het licht moeten uitdragen in de wereld. Zeker, dat is onze roeping. Niet alleen om het licht te ontvangen en te omarmen. En het licht werkelijk alleen maar als onze hoogste betekenis in het leven te aanvaarden. Zeker, we zouden het ook moeten uitdragen, uitdelen. Als lichtdragertjes. Echt licht. Geen kunstlicht. Zeker. En dat mag gepaard gaan met die uitgestoken arm en hand. Maar toch. We moeten beginnen. Bij het licht dat God gaf. dat er bij ons hopeloos is. Wij moeten putten uit het enige licht. En al onze kunstlichtvoorraden moeten we weghouden. Die zullen de duisternis niet verjagen. Gemeente, ik wens u een gezegende jaarwisseling. Amen. Laten wij tot slot ook de lofzang van deze Simeon zingen, vers 1 en 2. De lofzang van Simeon, zo laat ge Heer, uw knecht, naar het woord hem toegezegd, thans henen gaan in vrede. Eindigen met dankzegging. Getrouwe Heere, dank u wel voor uw woord. Het is niet zo fijn als we ons moeten spiegelen aan een kind van God. We zien dat er een en ander op orde gebracht moet worden. Heere, leer ons af om van die zwijnendrek van de wereld alles te laten afhangen in ons leven. De verloren zoon kwam tot inkeer. Hij zei, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Schenk die genade, Heere. Telkens weer opnieuw. U weet hoe onverbeterlijk onze harten zijn, ook die van mij. We zijn niet zo gauw behept, Heere, om ons leven aan u toe te wijden. We zijn egoïstisch, we willen koning blijven en zijn en liever halen we onze hart op aan alles, behalve wat u heeft toegezegd aan rijkdommen in de doop. Heere Bunjan, die tekent het verschrikkelijke portret van iemand die aan het harken is met strootjes, terwijl er een gouden kroon boven zijn hoofd hangt. En die heeft u ons toegezegd, die gouden kroon. Maar als we bezig blijven met die strootjes, dan zijn we geen haar beter dan Ezo. zullen tegen ons getuigen, Heer. Schenk dat we radicale keuzes durven maken. Daarom bidden we ook om uw geest, want werkelijk, het zit niet in ons, Heer. Werk door met uw geest. Voor het eerst en opnieuw, telkens, vernieuwend, grijp ons bij de hand. En leid ons op de weg des levens, Heer. We bidden het u, voor jong en oud. We kunnen met de meest geoorloofde dingen u uit de vingers blijven. Want alles in de plaats van u is zonde. U vraagt de hele plaats. En Heere, maak het nood. Breng ons ermee in de verlegenheid. Dat u niet aan uw eer komt in ons hart en leven. Dat u die plek niet krijgt. En telkens niet. Maak ons maar eerlijk, Heere. Ontdek ons. Heere, we danken u voor uw woord. U wijst erop hoe wij, die zelf voor de dood kozen, troost en vrede kunnen hebben in het sterven. Door ons vast te klampen aan uw Zoon alleen. Schenk ons die genade, Heere. Schenk ons die allemaal. Heere, u schenkt genade aan mensen die het verzondigd hebben. Doe ons hart overlopen. Heere, doe ons zien en leven met die belofte. Die belofte die ons verzekert waar geloof is. In alle nood, waar we ons vasthouden aan uw Zoon. Die belofte, die belooft dat u trouw blijft. En dat u nooit onze val zal toelaten. En dat uw macht zoals graag in het lijden, uw goedheid, ons toestraalt. We gaan het straks zingen. Heere, dat is de rijkdom van uw kerk. Hier een voltooid leven. En straks, eeuwig, u te mogen loven. Om al uw zegening. Zegen uw woord. Heere, we doen ook voorbeden. We doen voorbeden voor de gemeente. Het werk dat wordt gedaan. Zegen uw dienaar, Heer, aan deze plaats verbonden. Schenk dat de zegen hem, de gemeente hem biddend mag omringen. Zegen hem met zijn gezin. En bouw ook hier uw koninkrijk. Er staan nog wat kerkdiensten voor de boeg, Heere. Wilt u hem uw woorden schenken? En wilt u scheppend werken in het midden van de gemeente? Te midden van alles wat dodig is. Zo is het bij ons in ons hart, Heere. Werk scheppend door uw evangelie. We bidden u ook voor de kerk. Schenk dat we als kerk een licht zullen zijn in de duisternis. We bidden u daarom ook voor alle evangelisatiewerk. Maak uw huis vol, Heere. Ook uit het midden van deze gemeente. We bidden u voor de wereld. We bidden u voor eenzame, voor daklozen, thuislozen. Wilt u ze ontfermen deze dagen en een thuis bij u schenken, Heere. Schenk daarom ook de zegen aan die hen omringen. Mogen ze het licht verspreiden. Terwijl ze een warm plekje bieden. Ontferm u over de rouwdragende, over de wezen, de weduwe. Ontferm u ook over de gezinnen, de huwelijken, de opvoeding. Schenk u alles wat van nodig is, Heere. We bidden u voor die over ons regeren. Schenk wijsheid. Schenk vrede waar oorlog is. Schenk genezing, Heere, waar ziekte is. Schenk brood aan wie hongerig is. En leer ons ook onze verantwoording daarin kennen. En schenk hoop aan wie geen toekomst meer zien. Want ook zoveel lijden is er in het psyche, Heere. Wees ook daar een licht. Wees zo met een ieder van ons. Ook wanneer 2020 straks aanbreekt. Ontferm u. En stel ons tot een zegen. Zie alles aan in uw Zoon, Heere. Alles. Het spreken. Het luisteren. En schenk dat we het keuzes durven maken. Omwille van die heerlijke toekomst. De heerlijkheid van uw Zoon. Neem glans weg van wat geen glans verdient. En laat schitteren in ons hart en leven. Wat voor u kan bestaan. En wat tot uw eer is. Gedenk zo ons allen. Wanneer we naar het oud en nieuw gaan. Bewaar ons voor de zonde. En dan weet u wel wat er nodig is voor bewaring. Erbarm u. In Jezus naam. Uit genade. In de dank voor alles wat u gaf. Amen. Gemeente, zingen wij tot slot die prachtige psalm. Psalm 89. Simeon die doet het nou al. Ik zal ze eeuwig zingen. Van Gods goede tieren heen. 89 vers 1. En dat volk is zalig dat die klanken hoort die Simeon ook hoorde, want die wandelen in het licht. en anders niet. Vers 1 en 7 van 89, tot slot. Laten we de Heer om een zegen bidden met de woorden van de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u alleen, alle eer. Amen.